Eerste puntje op de gemeenteraad, zoals altijd, de notulen van de gemeenteraad van 29 november. Iemand vragen of opmerkingen? Iedereen akkoord? Dank u wel. Tweede agendapunt, de wijziging van de rangorde van de schepenen. Ik geef het woord aan de burgemeester opnieuw.
Ja, vorige gemeenteraad heeft mevrouw Van Averbeke haar ontslag gegeven in de N-VA-fractie. Maar bij het bestuursakkoord in 2019 hadden wij eigenlijk met de meerderheid afgesproken dat lijstburgemeester de burgemeester zou leveren gedurende 6 jaar en een aantal schepenen, eerst 3, dan 2. En dat de N-VA-fractie op dat moment een aantal schepenen, de eerste schepen kon leveren en ook de gemeenteraadsvoorzitter. Nu mevrouw Van Averbeke geen lid meer is van de N-VA, hadden zij toch wel graag dat dat gerespecteerd werd. En is er eigenlijk een wissel gebeurd tussen mevrouw Van Averbeke en mevrouw De Greef. Dus wordt mevrouw De Greef de eerste schepen en mevrouw Van Averbeke de derde schepen. Aan de rest van de rangorde is niks gewijzigd. Nu, ik zal ook mevrouw De Greef voortaan aanstellen als waarnemend burgemeester als ik niet in het land ben of niet beschikbaar ben. Maar voor de rest verandert er eigenlijk niks aan de bevoegdheden.
Ja.
Ja, feitelijk vindt onze fractie toch wel spijtig dat de schepen die zeer actief geweest is en misschien wel de meest actieve van dit college geweest is de laatste jaren en ook regelmatig ook echt haar kop uitgestoken heeft in moeilijke dossiers. Ja, zij mocht in lot gaan uitleggen aan de burgers hoe heel dat circulatieplan zit. Dus zij heeft regelmatig het vuil werk gedaan voor dit college. Dus we vonden het feitelijk toch wel spijtig dat ze nu gedegradeerd wordt omwille van politieke spelletjes, zoals ik het noem. En ja, het komt nu boven dat dit blijkbaar toch wel een vraag was van het N-VA, want wij kregen de dossierstukken en in die dossierstukken staat wel degelijk dat dat een bevoegdheid is van de gemeenteraad om die switch te doen, maar die stukken zaten daar dus niet in. Hè. Ik bedoel, er stak daar geen brief in van een fractie, er stak daar geen vraag in van een gemeenteraadslid van verander die dingen. Dat was hier precies alsof dat college onder elkaar even de jobjes er verdeeld had. Ik bedoel, als het een bevoegdheid is van een gemeenteraad, vind ik het minimum dat er daar iemand van of een fractie of wat dan ook een motivatie toevoegt als dossierstuk. Dat ontbrak hier. Ik bedoel, het was precies alsof de schepenen even onder elkaar de jobjes er verdeeld hadden. Zo heb ik dat dossier gelezen.
Nu, ik begrijp dat, Jan, maar ik wil daar toch wel één aanvulling op geven. Allee, ik spreek hier niet. Het is niet omdat een rangorde verandert dat er een schepen in mijn college gedegradeerd is. Daar is geen sprake van. Nee. Ja, dat is nu eenmaal de wetgeving, maar in de werking van het college is dat niet veranderd.
Prima, dan zullen we over dit punt sowieso stemmen. Ja. Derde punt op de gemeenteraad is de aanpassing van het meerjarenplan, hetgeen we reeds eerder behandelden. Ik denk, meneer De Kropper, dat we er niet verder iets aan toe te voegen hebben. Gaan wij dezelfde stemming krijgen dan bij de OCMW-raad? Is dat goed voor iedereen? Ja, dat is hetzelfde punt, hè. Dus de vragen zijn gesteld geweest. Prima. Daarentegen punt 4, AGB, aanpassing van het meerjarenplan. Dat is wel niet besproken geweest op de OCMW-raad, maar er is waarschijnlijk ook niet veel toelichting aan te geven.
Nee, het is daar straks voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGB, waarin de meeste fracties vertegenwoordigd zijn, of allemaal. En dat is unaniem goedgekeurd. Wat we hier verteld hebben voor de gemeente en OCW met betrekking tot de energie, dat heeft ook bij het AGB gespeeld, waardoor we veel minder prijssubsidie moeten betalen. En daarnaast vindt u in de tekst van het AGB ook nog een aantal nieuwe investeringen voor 24, 25 en 26. En dit heeft vooral te maken met de noodwendigheden aan gebouwen. Denk aan de grote muur van de sporthal in Lot, die een tijdje geleden een stuk naar beneden gekomen is. En zo staan er nog een aantal andere bijsturingen in.
Zijn hierover... Ja, meneer Sloot.
AGB gerelateerd in de sporthal van Beersel is daar al enige tijd de bas die zo naar beneden komt op het derde van het veld, die niet meer functioneert met alle gevolgen van dien, basket en tafel, dan is dat eigenlijk door elkaar lopen. Dat is al een tijdje gemeld, maar tot nader order zien wij daar geen actie. Is daar een zicht op een stand van zaken?
Ja, dus dat dossier is inderdaad in behandeling. We zoeken naar de beste en ook goedkoopste manier en met het minste ingrepen op de zaal om dat op te lossen. Vandaag is dat inderdaad nog niet opgelost. Maar het is wel de bedoeling om dat te herstellen of een nieuw te maken, een nieuwe te plaatsen.
Prima, aangezien dat punt nog niet behandeld is, zullen we hierover stemmen. Ja. Volgende punt en aansluitend hierbij voor het AGB, het prijssubsidiereglement. Nog eens, meneer Klopper.
Ja, ook heel kort, collega's. Dus we hebben er straks al aangegeven wat het bedrag is dat gemeente bijpast om het AGB winstgevend te houden. Het staat ook in de artikel 2 vermeld. Voor 24 is dat €860.000. En op basis daarvan wordt er dus ook een prijssubsidiefactor berekend. Datgene wat de gemeente eigenlijk per euro moet bijbetalen om dat bedrag te halen.
Zijn daar vragen over? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Volgende punt, nummertje 6, de begroting van CC De Meent voor 2024. Mevrouw De Greep dan. Oké, prima.
Dus deze begroting werd voorgelegd en goedgekeurd op de Raad van Bestuur van CC De Meent op 26 september. Na goedkeuring op deze gemeenteraad zal de begroting in het voorjaar van 2024 voorgelegd worden aan de algemene vergadering van CC De Meent. Het bedrag van de uitkoopsommen is op basis van de boekingen voor jaar 2024, die reeds vastliggen, aangezien ze deel uitmaken van het lopend seizoen, en met een prognose voor het najaar 2024, het eerste deel voor het komende seizoen. Binnen het cultuurcentrum streven we ernaar om het verschil tussen de inkomsten op basis van ticketverkoop en uitgaven voor de uitkoopsommen zo klein mogelijk te houden. We willen ook blijven inzetten op een sterke schoolprogrammatie en ook de nodige aandacht en zorg geven aan een mooi familieaanbod. Door regionaal samen te werken op vlak van familieaanbod proberen we de drempels voor gezinnen zoveel mogelijk te verlagen. Alle CC's uit de regio bundelen het familieaanbod onder de noemer kinderstreken. Toch blijft de scholenwerking vaak nog de eerste introductie tot een kennismaking met cultuur. Vandaar dat we blijven inzetten op het aanbod naar de scholen. Verder proberen we in het aanbod een goede mix aan te houden tussen grote namen, lokaal talent, gevestigde waarden en nieuw talent. Zijn er vragen?
Iemand vragen over de begroting van de gemeente? Kunnen er allemaal akkoord mee gaan? Prima, dank u wel. Volgende punt, de asfaltering in verschillende straten. Het tweede deel hiervan, het woord aan de burgemeester.
Ja, ik had gezegd na het eerste deel dat we nog wat werk hebben. Ik heb ook uit de oppositie nog heel wat tips gekregen. Ik heb ondertussen ook een fotoreportage gemaakt van de delen die we vandaag hebben ingekleurd. Ik zal ze straks eens laten rondgaan voor de mensen die het wensen om toch wel aan te tonen dat het stukken zijn die toch wel echt aan vervanging toe zijn. We hebben in deze legislatuur wat crisissen moeten overwinnen. Eerst de coronacrisis, dan de energiecrisis. Maar nu zijn we er beter aan toe en willen we toch wel een inhaalbeweging doen in die asfalteringswerken. Opnieuw voor €548.000 exclusief BTW en dan nog een klein deel ten laste van Faris Aquario voor €25.000. Welke straten zijn dat vandaag? Heideveld in Lot. Daar zijn vandaag door onze diensten gemeld dat daar zeer diepe putten zijn die niet meer op te vullen zijn of niet meer te repareren zijn met koud asfalt, zoals wij dat soms doen in reparaties of meestal doen in reparaties. Een stuk van de Vroenenbosstraat, net voorbij de kasseien, voorbij meneer De Greef zijn huis, tot aan de Willemskouter. Dat is denk ik nodig, meneer De Greef.
Er is de afgelopen 25 jaar niks gebeurd, denk ik, dus ik ben blij. Ja,
dat wordt dan rechtgezet. Dan de steenweg op Ukkel. We hebben daar eigenlijk al een stuk gedaan, dus tot aan de Puttenstraat zat in fase 1. En nu willen we van aan de kruispunt Puttenstraat tot aan de brug van de spoorweg gaan asfalteren. Ook een deel van de Beukenlaan. Je kan het op de foto's zien dat het echt wel nodig is. En het stuk Stationsstraat in Lot tussen het station en de brug over de Zenne. Daarnaast zijn er nog wat thermoplastische markeringen. Die markeringen van 3 mm dik, die eigenlijk een stuk langer blijven dan de gewone witte lijnen die er getrokken worden. En dan, zoals ik zei, zijn er ondertussen dat we gaan asfalteren, worden er ook putdeksels en straatkolken door Faris TMVW gerepareerd terwijl we bezig zijn, of net ervoor, zodat we mooi afgewerkte straten krijgen. Maar ik wil niet ontkennen, ik zou het fijn vinden dat je dit apprecieert, dit werk, maar ik weet dat we daarmee niet zijn. Dus we zullen onze tocht verder zetten en ook een aantal straten die meneer Slootmans verleden keer heeft aangehaald, in de toekomst ook nog aanpakken. Maar we zagen dit, of onze diensten beter gezegd, want ik heb mij laten adviseren door onze diensten, waren dit de meest cruciale straten om aan te pakken. Ook omdat hier de meeste reparaties door onze diensten gedaan werden. En ja, je kan wel repareren, maar je kan niet blijven repareren. Daar vraag ik vandaag uw goedkeuring voor. Voor het bestek.
Ik had hier graag toch een opmerking over gegeven. Ik zie dat het vooral gaat om straten. Wat vermeldheid ontbreekt, is het structureel onderhoud van fietspaden. In onze gemeente bestaat er geen plan om fietspaden structureel te onderhouden. En wat gebeurt er momenteel, is dat de fietspaden sneller achteruit gaan dan dat jullie voor het ogenblik nieuwe fietspaden eraan leggen. Ik spreek hier over fietspaden die versleten zijn. Henri Trolleylaan, Laaklinde, Stationsstraat, Zennestraat, Beerselse straat, Sanatoriumstraat. Ik kan er hier nog een paar opnoemen, maar 80-90% van de fietspaden in Beersel zijn versleten. En dat is deels te wijten aan het feit dat er geen structureel onderhoud is. Dus die fietspaden verzakken langzaam en na 10 jaar, op het moment dat je nek begint te breken, dan wordt er iets aan gedaan. Maar er is geen structureel onderhoud. Dat ontbreekt er.
Ja, dus eigenlijk willen we daarnaar streven. En u heeft het vorige keer bij fase 1 ook gezegd. Ondertussen hebben we die opdracht ook aan de diensten gegeven om daar een overzicht van te maken, zodat we ook daar naar structureel onderhoud kunnen gaan.
Dank u.
Nog iemand vragen hierover? Ja, meneer Slootmans.
Ja, kort. Ja, de burgemeester zegt bepaalde straten die door onze diensten dan zijn geselecteerd, die echt aan vervanging toe zijn, diepe putten. U refereerde inderdaad, maar een opmerking dat daarover in het verleden al gemaakt is. Voor wat het waard is, ik herhaal het nogmaals, als de Vroenenbosstraat, inderdaad, zoals Chris zelf aangeeft, die niet in een lamentabele toestand is, maar anderzijds kijk ik onder andere naar de Dikke Merenweg, de Ast, Kwetterweide, Duweling en dergelijke meer, Grootheideweg. Ik denk dat daar de toestand veel acuter is. En dat staat op de planning, we gaan dat ooit doen, maar naar timing toe heb ik begrepen dat daar nog altijd geen concretisering is. Ik verwijs nog altijd naar een uitspraak van meneer Cazaar in 2009, die zei dat hij de Dikke Merenweg ging aanpakken. We zijn vandaag 2023 en er is niks gebeurd. I rest my case.
Ja, allee, dat zou je toch ook moeten weten, Klaas, dat in een Dikke Merenweg dat wel degelijk komende legislatuur zware rioleringswerken van Faris voorzien zijn. Hè. Met andere woorden, daar nu heel die koffer gaan herstellen, want dat is de koffer daar herstellen aan die kasseien, om dan nadien 4, 5 jaar later die koffer er terug uit te halen om riolering te leggen, dat is ook al te dwaas. Hè. Maar je hebt gelijk, die ligt slecht. De problematiek ligt dus dat daar rioleringswerken aan gebonden zijn. En die rioleringswerken moeten uitgevoerd worden vooraleer dat je een deftige koffer en daarop dan ook de straat kunt aanleggen. Ik wil dat toch wel een keer zeggen dat een deel dus ook rioleringswerken gebonden is.
Alle begrip, maar 2009-2023.
Ja.
Asfalteringswerken zijn uiteindelijk normaliter onder 30 jaar. Dat klopt. Dat klopt voor een stuk. Ik heb daarin gelijk. Maar laat ons eerlijk blijven. Het vandaag op de planning gaan zetten heeft heel weinig zin om het dan binnen 6 jaar terug uit te breken. Want dan gaan we dat zeggen. Hè. Dan gaan we zeggen, is het op die manier dat jullie uiteindelijk met geld omgaan. Nu breekt dat terug de kasseien uit die je in een tijd pas goed gelegd hebben.
Meneer Steert, ook kasseien?
Ja, ik bedoel, op sommige plaatsen liggen er kasseien en is het goed dat er kasseien liggen. Hè? Ik bedoel, als meneer Sleutman zegt dat alle kasseien opgebroken moeten worden en allemaal vervangen moeten worden door asfalt, dan hebben we wel een groot probleem. Hè? Er zijn stukken waar die kasseien misschien hier en daar wat beter gelegd kunnen worden, maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat we gans onze meigemeiden gaan asfalteren. Ik hoop dat dat niet de bedoeling is van dit schepencollege.
Chassis die kapot gaan als gevolg van het rijden van 10 kilometer per uur, zo'n diepe putten.
Maar ik heb van u ook al gehoord...
Ja, maar Jan, we gaan tegen elkaar geen positie voeren.
Jawel, ik bedoel, ik heb ook al van u gehoord dat u aan 30 kilometer per uur rijden, dat ook niet nodig is. Als je op van die meeste van die straten u aan de snelheid uit of traag genoeg rijdt, en dat is ook de bedoeling, om sommige van die straten in kassei te houden, dan is er geen probleem. Als je daar natuurlijk aan 60 per uur wilt overrijden, dan heb je een probleem, dat is waar.
En je moet daar zelfs niet doorrijden, dat is plaatselijk verkeer. Dat is alleen voor de mensen die daar wonen.
Ja. Ja. Of je moet een tractor hebben, mobbel, sweat.
Maar dat is ook omdat je naar Nederland was. Dat is ook
omdat je naar Nederland was. Ja. We zullen dit punt toch wel stemmen dan.
Ja.
Ja. Volgende puntje, een item dat er is onder de aandacht is geweest, restauratiewerken van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Alsenberg. Meneer de Knopper.
Ja, voorzitter, ik denk op vraag van collega Jan dat we daar straks het helemaal toegelicht hebben. Hè. De bedragen staan erin, die ik daar straks gezegd heb. Ik heb er niks aan toe te voegen, dus ik vraag daar de stemming over. Dank u.
Iemand nog vragen hierover? Kunnen we daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u. Puntje 8, de verkoop van een percele grond aan de Frans Walravensstraat te Lot.
Ja, collega's, u heeft het kunnen lezen. Het gaat over een perceel dat van de gemeente Beersel is, gelegen langs de Frans Walravensstraat, dus aan het kanaal. En het is zo dat dat voor de gemeente eigenlijk te smal is voor te bebouwen, ook al is het bouwgrond. Maar in overleg met de eigenaar daarnaast zou het wel kunnen ontwikkeld worden en kunnen daar dus 4 loten in plaats van 3 gebouwd worden. En de vraag is dus of wij hier vandaag principieel akkoord kunnen gaan om proberen om daar die verkoop op te starten. Ja. Het wordt geschat op €130.000, heeft gezien. Ja.
Ja, ik begrijp dus dat een ontwikkelaar daar dus 4 in plaats van 3 woningen zal kunnen opzetten, omdat de gemeente zo bereidwillig is om dat stukje grond te verkopen. Maar de gemeente zou ook in zoiets absoluut een regierol kunnen opnemen en ook een stuk sturend kunnen zijn en een aantal voorwaarden kunnen opleggen als we zo'n stukje grond verkopen. Al is het maar om die extra woning die kan gebouwd worden door dat stuk grond te verkopen, te voorzien aan bepaalde voorwaarden voor mensen van Beersel, sociale woning, whatever. Maar gewoon verkopen, dan zit het kwijt. En eigenlijk zijn dat belangrijke hefbomen, en het zijn er kleintjes, maar alle kleintjes helpen om eigenlijk te sturen in het woonbeleid.
Ja, dank voor die opmerking, maar zoals u in de artikels kunt zien, gaat het vandaag eigenlijk over de principebeslissing. Namelijk dat het college van burgemeester en schepen het dossier mag opstarten. Hoe en waarom, daar wordt hier vandaag niet over gestemd. Maar uw opmerking is, ja, nemen ze mee. Maar...
Nog iemand? Dan zullen we hierover stemmen.
Ja.
Ja.
Ja. Volgende punt, agenda punt nummer 10, de aanpassing van de politieverordening omtrent de begraafplaatsen. Het woord aan mevrouw Van Bonselen.
Ja, dank u. Dus we wensen op de gemeentelijke begraafplaats van Beersel een koesterplek voor stilgeboren kindjes te voorzien. Dat is samen bekeken met de dienst Burgerzaak en de dienst Groenbeheer. Dat is een plek die voor alle Beerselse ouders met een kind dat tijdens de zwangerschap verloren is of overleden is tijdens of na de geboorte. Er staat geen beperking op de termijn van de zwangerschap. Nu, een wettelijke aangifte door de oprichting van een Beersels sterrenregister biedt eigenlijk ouders de mogelijkheid hun stilgeboren kindje officieel te erkennen en een naam te geven en zo eigenlijk een plaats te geven in hun leven. De mogelijkheid wordt ook voorzien dat ouders een gepersonaliseerde ster kunnen aanvragen op de dienst burgerlijke stand en deze op een vooraf aangeduide plaats op de koesterplek kunnen plaatsen. De koesterplek is geen begraafplaats, maar een herdenkingsplaats waar enkel koestersterren geplaatst worden. De ruimte rond de geplaatste ster kan niet aangevuld worden met andere materialen, zoals knuffels, planten, foto's, om eigenlijk het onderhoud en het sereen uitzicht van de koesterplek te garanderen. De dienst Groenbeheer heeft een voorstel gedaan tot inrichting van die koesterplek op de begraafplaats van Beersel, met maximaal gebruik van natuurlijke materialen. De kostprijs wordt gedragen door het lokaal bestuur en de aanvragen van de sterren zijn kosteloos voor de inwoners van Beersel. De kost voor het maken van die ster en de koesterdoos en inhoud die wordt gedragen door het Huis van het Kind van Beersel. De medewerkers van de dienst Burgerzaken bezorgen dan ook de koesterdoos aan de ouders. In die koesterdoos zit extra informatie waar ze terecht kunnen voor psychologische hulp enzovoort. Nu, die politieverordening op de begraafplaatsen moet aangepast worden om de mogelijkheid van en het sterrenregister een koesterplek te voorzien. Dus de vraag aan jullie is of dat jullie dus die bijlage 8 van begraafplaatsen willen goedkeuren.
Iemand vragen hierover? Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Prima, dank u wel. Dan komen we bij een herhaling van de OC-weerraad. Agenda punt nummer 11, de wijziging van de rechtspositieregeling die de burgemeester daarnet heeft uitgelegd en waarvoor dat we allemaal voorgestemd hebben. Ik mag veronderstellen dat we dat deze keer ook doen. Ik kan er beginnen, hè. Hetzelfde voor het volgende agenda punt nummer 12, de aanpassing van het arbeidsreglement. Zelfde opmerking. Zelfde keuze. Dus kunnen we dat verder gaan met het 13e agendapunt dat we niet behandeld hebben, het arbeidsreglement van de school en gemeenschap Beersel. Ik geef het woord aan meneer Lerminio.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is een beetje hetzelfde dan al de andere arbeidsreglementen. Het is opgemaakt om duidelijke afspraken tussen personeel en schoolbestuur goed te laten verlopen. Het is een arbeidsreglement waar we ook elk jaar mee terugkomen. Er is één wijziging gebeurd. En dat gaat over de hoofdzakelijk één wijziging aangebracht, de vakantieregeling van de ICT-coördinator. Omdat ervoor kon die niet ingezet worden in juli en augustus. En door deze aanpassing kan die nu ook ingezet worden in juli en augustus om al een aantal voorbereidende taken te doen. Maar voor de rest is het helemaal hetzelfde gebleven. Ik vraag uw goedkeuring.
Niemand vragen in verband met dat arbeidsreglement van de scholengemeenschap? Iedereen akkoord hiermee? Prima, dank u wel. Agenda punt 14, een samenwerkingsovereenkomst pleegzorggemeente. Het woord opnieuw aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, dus momenteel wachten in Vlaanderen nog steeds bijna 1000 kinderen op een plekje in een pleeggezin. En in Beersel zijn er momenteel 13 pleeggezinnen die samen 17 pleegkinderen of gasten eigenlijk opvangen. In de provincie Vlaams-Brabant en Brussel wachten er momenteel meer dan 150 pleegkinderen op een plekje in een pleeggezin. Via een samenwerkingsovereenkomst wil de gemeente Beersel zich engageren om meer kandidaat pleeggezinnen aan te trekken en het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg als hulpverlening te vergroten. Nu, wat verwacht Pleegzorg Vlaanderen van Beersel? In eerste instantie zetten wij ons in op het engagement in pakket 1. We krijgen de erkenning door een pleegzorglabel, maar daartegenover staat dat we zeker 2 keer per jaar acties en campagnes delen en ondersteunen via onze Rondebosmagazine, via de website van de gemeente en andere digitale communicatiemiddelen. En stellen we ook 2 keer per jaar een ruimte ter beschikking voor ontmoetingsmomenten. Pleegzorg engageert zich op zijn beurt om informatie ruim op tijd ter beschikking te stellen. En het engagement wordt eigenlijk in een samenwerkingsovereenkomst gegoten die nu voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.
Heeft iemand hierover vragen? Kunt er allemaal akkoord mee gaan? Prima. Dank u wel. Dan komen we nu aan een aantal tariefreglementen. Van agenda punt 15 tot en met 21. Mevrouw De Greef gaat die allemaal tezamen behandelen. Desnoods kunnen we er apart voor verstemmen, maar we zullen eerst naar haar luisteren.
Oké, dank u. Dus we hebben 7 reglementen aangepast. En die aanpassingen die hebben betrekking op de jaarlijkse indexering van de tarieven. We hebben zoveel mogelijk dezelfde formuleringen proberen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij de betalingswijze. We hebben de mogelijkheid om gemeentelijke verzekeringspolies via ticketgang aan te vragen, erbij gezet. We hebben een waarborgregeling vervangen door formulering vergoede schade. We hebben de formuleringen in zaken algemene voorwaarden, verwijzingen naar veiligheidsaspecten en het politiereglement in overleg met de dienst maatschappelijke veiligheid aangepast. Dus de werkgroep subsidiëring met vertegenwoordiging van alle betrokken diensten, adviesraden en schepenen boog zich over de te wijzen reglementen op 28 november. De specifieke wijzigingen per reglement werden overlopen, toegelicht en gunstig geadviseerd. Het college nam kennis van het voorstel tot wijziging van de tariefreglementen. En dan vraag ik nu aan de gemeenteraad de goedkeuring van de reglementen.
Meneer Stortlas.
Hier. Sorry, hoorde mij niet, nee. Ik zie dat de consumptieindex altijd gebruikt is, hè? Dat klopt. Hè? Dus de index die niet gebruikt wordt bij toereiken van subsidies voor verenigingen, die wordt wel gebruikt als het gaat over ontvangsten. Kijk, dat is duidelijk. Dus ik heb ook gezien in de vorige legislatuur stemgedrag. De N-VA-fractie heeft daar altijd voor van zijn oren gemaakt. Je kunt daar zo de krantenartikels op nalezen. Vandaag moeten zij dat hier verdedigen, leggen zij dat hier voor en steunen zij dat. Ik neem daar akte van.
Prima. Nog iemand vragen erover? Is iedereen ermee akkoord dat we hetzelfde stemmen van punt 15 tot en met 21? Het belangrijke visreglement. Prima. Dan kunnen we stemmen nu. Ja, ga maar.
Ja.
Ja. Prima. Dan springen we onmiddellijk naar puntje 22 van de gemeenteraad. De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening in zaken lasten. De definitieve goedkeuring. Het woord aan meneer Savenberg.
Ja, een paar maanden geleden hebben we hier in de gemeenteraad goedgekeurd dat we deze niet-openbaar onderzoek zouden starten voor de belasting op herbouwen van zone... Pardon, voor... Het ontwerp van stedenbouwkundige verordening. En dat werd voorgelegd voor advies aan het departement, de deputatie en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. En we hebben ook een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar geformuleerd. Met name dat de belasting op herbouwen van zo'n vreemde woning een basisrecht is, dus het herbouwen, en dat die daardoor niet gerechtvaardigd zou zijn en niet strookt met de bedoeling van de gemeente om kleine projecten te sparen. Ook Gekkoro maakte een opmerking in dezelfde richting. Dus voor deze constructies, de zonevreemde constructies, zou dit niet mogen gelden, zou die belasting niet mogen gelden. Maar voor deze constructies gelden wel specifieke decretale verbouwen en soms zelfs herbouwmogelijkheden, de zogenaamde zonevreemde basisrechten. Maar vooral zonevreemde woningen dienen te beschikken over nutsvoorzieningen, afvalinzameling enzovoort, die gezien de ligging, die meestal afgelegen is, duurder is in aanleg en uitvoering dan bij woningen die zone eigen zijn. Het opleggen van een financiële last blijft dan ook gerechtvaardigd. Naast deze opmerking heeft het Gekkoro ook nog twee bemerkingen. Eén, dat er een onderscheid werd gemaakt in de bovengrondse nuttige vloeroppervlakte tussen gebouwen met andere functies dan wonen, landbouw of industrie en bedrijvigheid en 250 meter voor gebouwen met functies industrie en bedrijvigheid. De Gekkoro is van mening dat de voorgestelde nuttige vloeroppervlakte gelijkgesteld moet worden en hier geen onderscheid gemaakt dient te worden tussen de functies met andere functies dan wonen, landbouw of industrie en bedrijvigheid. We zijn daarin meegegaan en we hebben alle bovengrondse nuttige vloeroppervlakte op 100 vierkante meter gezet. Tot slot vroeg de Gekkoro om te verduidelijken wat de gevolgen zijn in geval het verval van de omgevingsvergunning en wat de gevolgen zijn in geval van niet betaling van de opgelegde lasten. We hebben die opmerking onderzocht, maar die stond reeds in artikel 12 van de verordening en is dus zonder voorwerp. Tot slot heeft ook het departement Omgeving advies gegeven en die had de opmerking op de lage ondergrens voor bijkomende kavels en bijkomende woonunits, omdat dit de verdichtingsdoelstelling niet ondersteunen. We merken op dat Beersel duidelijk de verdichting van de gemeente wenst te beperken, omdat de groei vandaag reeds 3 maal hoger is in Beersel dan in de rest van Vlaanderen. Ook een opsplitsing van de kavels en bouwunits met verschillende lasten werd niet aangeraden en daar zijn we in tegemoet gekomen door beide gelijk te stellen. Kunnen we hiermee akkoord gaan en dit goedkeuren?
Iemand vragen in verband met dit punt? Ja, meneer Stert.
En we hebben allemaal die een brief in de bus gehad die, die kennis gaf van het openbaar onderzoek van dit verschrikkelijk ding. In alles en daar verschillende opmerkingen over gemaakt dat dat feitelijk een onverstaanbare brief is. Een gewone man in de straat die niet in de gemeenteraad zit en al die dossierstukken niet ziet, verstaat daar geen lap van. En we hadden gedacht dat na wat er in alle gebeurd was, dat onze gemeente daar op zijn minst een paragraaf voor zette met een beetje verduidelijking. Maar dat is dus tijdelijk niet gebeurd, spijtig. Maar er zijn dus heel veel postzegels betaald aan iets dat volmail waarschijnlijk wel moet. Maar met een paar woordjes uitleg, denk ik, was dat veel, veel duidelijker geweest voor onze bevolking.
Ja, ik ben daarmee akkoord, maar bepaalde juridische termen moesten erin voorkomen. Gewoon het woord verordering al ligt bij 99% van de bevolking. Is al een vreemd woord voor de mensen. Maar sorry, Jan.
Juist daarom, hè. Je had zelf ChatGTP kunnen vragen van een kort paragraafje te schrijven om dat even uit te leggen. Ik bedoel, it's your job to... daar had een iets bij kunnen staan. In plaats van gewoon de letterlijke tekst, zoals die decretaal voorligt, gewoon rond te sturen naar al uw inwoners.
Prima. Nog iemand? Kunnen we over de fond van de zaakje allemaal akkoord gaan hiermee? Dank u wel. Agenda punt nummer 23, het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken. Ik geef nog eens het woord aan meneer De Kropper.
Ja, dank u, voorzitter. Kijken naar de feitelijke motivering maakt het duidelijk, collega's. Het is precies omwille van het vorige punt, namelijk het in werking treden van de stedenbouwkundige verordening op 1 januari 2024...
dat we dit belastingsreglement nu vandaag op de agenda hebben. Het vorige belastingsreglement wordt opgeheven met dit besluit, want daar zat eigenlijk een deel belasting op de administratieve stukken verbonden aan documenten, aan omgevingsvergunning aan vast. En de kosten voor bouwen en verbouwen, die zijn nu uit elkaar. Dus het ene hebben we er juist goedgekeurd, de verordening. En dus moesten we een nieuw belastingsreglement maken op de bijhorende administratieve stukken. En die lijst vindt u daarin terug. Ik toon ze hier even. En daarnaast is het ook zo dat wij hier, zoals bij alle andere reglementen, de jaarlijkse indexering expliciet vermelden.
Dat is niet verbonden.
Oh. Excuseer. Ja, dus hier, ik verwijs naar een tabel, maar u heeft hem ook in uw documentatie. Maar dus, ik herbegin nog eens graag. U ziet hier de verschillende tarieven voor alle documenten die gepaard gaan met een aanvraag van omgevingsvergunning. En dus ook, zoals ik zei, dus ook de indexering, zoals we dat bij de andere reglementen hebben toegepast. Dank u wel.
Niemand vragen hierover? Aangezien het belastingsreglement is, zullen we toch hierover stemmen.
Ja.
Ja. Volgende agendapunt, nummer 24, traject op optimalisatie werkingsgebieden van de afvalintercommunales. Het woord nog eens aan meneer Savenberg.
Het bijgevoegd schrijven van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de koepel van de Vlaamse Afvalintercommunalis Interafval betreffende de opstart van een gezamenlijk bottom-up traject om te komen tot optimalisatie van de werkingsgebieden van de afvalintercommunales. De Vlaamse regering vraagt daarbij rekening te houden met de doelstellingen van de regiovorming en die voor een efficiënt en duurzaam afvalstoffenbeleid. Wat betreft de regiovorming is de uitgangspunt dat de afvalintercommunalis hun werkgebieden ten laatste in 2037 afstemmen op de referentieregio's. Het regio-decreet voorziet echter ook in de mogelijkheid om een gemotiveerde aanvraag tot afwijking van de principes van regio-conform samenwerken in te dienen. Als de Vlaamse regering aan een individuele afvalintercommunale een dergelijke afwijking toekent, kan deze intercommunale over de grenzen van de referentieregio's heen blijven samenwerken. Aangezien het werkingsgebied van Intradura zich situeert binnen de referentieregio Halle-Vilvoorde en gezien al haar huidige gemeenten Lukkevenoten in overeenstemming zijn met de regiovorming, is het niet nodig om een afwijking bij de Vlaamse regering aan te vragen. Kunnen we daarmee akkoord gaan?
Iedereen akkoord hiermee? Prima. Volgende punt is een kennisname, een reactie van het agentschap Binnenlands Bestuur in verband met een klacht tegen de trajectcontrole. Ik geef eens het woord aan de burgemeester.
Ja, er is een klacht binnengekomen tegen het systeem van onze trajectcontroles. U ziet, we hebben die klacht te laat gekregen om die ten gronde te behandelen. Dus maar ABB vraagt om dat op de volgende gemeenteraad te agenderen. Dus we doen dat met een kennisname. Nu, we laten ons in dit dossier rond de concessieovereenkomst juridisch begeleiden. Want ABB vraagt om ons in regel te stellen, of ze bevelen ons aan, maar wij zijn een goed bestuur, dus wij zorgen dat we in orde zijn en dat we ons in regel zullen stellen. Dus een van de volgende gemeenteraden komen we daarmee terug, als we dat juridisch advies hebben ingewonnen. Dus ik vraag vandaag gewoon dat u de kennisname van deze reactie neemt.
Ja, meneer Sleutel.
Ja, collega's, ik zal jullie een geheim verklappen. Die klacht kwam van mij. Ik reed namelijk, een grote overtreding, ik reed 32 in de Ingendallaan, waar ik 30 mocht. En ik kreeg daarvoor een boete van €53 als gevolg van een besluit dat hier is genomen. Ik heb dat toen ook letterlijk gezegd, zeg, jullie weten toch, als jullie dat goedkeuren, dat dat over mensen gaat die 33, 34 rijden. Dat die dus gesanctioneerd worden gaan met boetes van €53. Wel, ik ben daar dus zelf onderhevig aan geweest. Ik heb dat iets te lang laten liggen, dus inderdaad, de termijn was verstreken, maar ik kwam erop uit. dat het raadsbesluit waarnaar verwezen werd, dat die datum niet klopte. En dus heb ik op die grond een bezwaar ingediend, maar de termijnen waren verstreken. Dus ik ben volledig akkoord dat ik dat niet haal. Maar dat is natuurlijk wel het gevolg van wat dat hier gebeurd is in deze gemeenteraad. En dan hoor ik achteraf van verschillende raadsleden dat ze dat eigenlijk zelf ook schandalig vinden. Dat ze dat, ja, dat maar ze moet, we moeten meedoen met de meerderheid. Dat is eigenlijk de finaliteit van het stemmachine dat deze gemeenteraad is geworden. Maar ik kom tot de kern van de zaak. Ik zie dat de gemeente nu zegt, we gaan dat juridisch onderzoeken. Maar het enigste wat de gouverneur in zijn brief vraagt, is om die concessieovereenkomst, die voorgelegd is aan het college, en daar dus eigenlijk niet juridisch correct is goedgekeurd, dat die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Maar ik stel mij gewoon de vraag waarom dat niet onmiddellijk dan ook gebeurt. Er is een brief geweest van 4 december van de gouverneur. We zijn vandaag 20 december, dus men had dat hier perfect toch kunnen voorleggen. Ik stel mij gewoon de vraag waarom dat niet onmiddellijk gebeurt en men nu nog zogezegd juridische adviezen afwacht. Ik vind dat een vreemd gegeven.
Meneer Steyaert.
Ja, dat is nu de tweede keer dat hij die 30 kilometer per uur en daar streng rond zijn op de agenda zet. Ik wil hem toch nog eens wijzen. We hebben hier een paar maanden geleden het verslag gekregen van onze politiezone. 87 zware gewonden in auto's, 53 zware gewonden onder de zwakke weggebruikers. Ik bedoel, dat is de realiteit, dus laat ons absoluut aan die 30 kilometer per uur houden en laat ons daar ook streng in zijn.
Jan, ik stel voor dat je de concessieovereenkomst eens leest. En daarin staat onder meer dat er in die trajectcontroles geen drempels mogen zijn. Waarom denk je dat dat daar is? Is dat daar voor de verkeersveiligheid of gaat dat over de cash?
Prima. Verder, het is maar een kennisname, dus we hoeven hier verder niet over te stemmen. Het laatste punt op de gemeenteraad, agenda punt nummer 26, protocol gas 5. Het woord aan de burgemeester.
Ja, ik kan niet anders dan de paragraaf eigenlijk voorlezen. Het is eigenlijk een vraag van het controleorgaan van de politie, het COC. Dus begin 2023 besloot de gemeente Beersel gas 5 te lanceren en trajectcontroles te plaatsen. Daar werd voor dus, zoals u weet, een samenwerking met TAAS aangegaan voor de plaatsing van de cameratoestellingen. En voor de afhandeling werd er een samenwerking met Havilland afgesloten. Nu, de vaststelling gebeurt door de politie Zennevallei, maar zij hebben controle gekregen van hun controleorgaan, het COC. En zij zijn van oordeel, omdat de korpschef van de lokale politie Zennevallei beschouwd wordt als de verwerkingsverantwoordelijke, wat eerst gedacht werd dat dat de burgemeester was, dat daar eigenlijk een protocol moet zijn. Een gevolg hiervan is dat de politiezone Zennevallei die verwerkingsovereenkomst moet maken, zowel met TAAS, met Havilland, als met de verschillende gemeenten. Dus niet alleen Beersel, maar ook Halle en Sint-Pietersleeuw. Dus dat protocol wordt met die drie afgesloten. Het protocol werd ook in bijlage toegevoegd en aan de gemeenteraad wordt nu gewoon gevraagd om dit protocol rond gas 5 goed te keuren.
Iemand vraagt erover? Dan zullen we erover stemmen. Laatste keer dit jaar.
Ja,